Wij hebben zo hier en daar nog wel een paar vrouwen in de Bijbel die op een of andere wijze in relatie staan tot de draak. En vandaag heb ik er een gevonden in Zacharieën hoofdstuk 5, waar wij terecht zijn bij één visioen. Nou, het is in onze Bijbel verdeeld geworden in tweeën, maar in de praktijk horen die twee visioenen feitelijk bij elkaar. Het eerste is het gezicht van de vliegende boekrol, want dat staat er in mijn Bijbel boven. En daarna vanaf vers 5 het gezicht van de vrouw en de Eva. Maar in de praktijk horen deze bij elkaar. Het valt alleen op een of andere wijze in twee delen uiteen. Het eerste begint in vers 1 van Zacharieën 5 met: ik hief mijn ogen weder op en ik zag en ziet een vliegende rol. En hij zeide tot mij: wat ziet gij? En hij zei: ik zie ze vliegen. Ja. Maar dat zei hij niet. Dat kwam pas later, dat is het tweede deel, want daar vliegt ook wat, hè? Dus hij zag ze toch vliegen. Maar goed. Wat ziet gij? En ik zeide: ik zie een vliegende rol, welke lengte is van 20 ellen en haar breedte van 10 ellen. Toen zeide hij tot mij: dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land, want een ieder die steelt zal van hier volgens dezelfde uitgeroeid worden. Desgelijks een ieder die valselijk zweert zal van hier volgens dezelfde vloek uitgeroeid worden. Ik breng deze vloek voort, spreekt de Heer der Heerscharen, dat hij komen in het huis van de dief en in het huis desgene die bij mijn naam valselijk zweert. En hij zal in het midden zijns huizes overnachten en hij zal het verteren met zijn houten en zijn stenen. Dit eerste onderdeel van deze profetie, van dit visioen, is betrekkelijk eenvoudig te begrijpen. De vliegende boekrol is uiteraard gewoon een beeld van het woord van God. Want hoe dat ook zij, het woord van God brengt nou eenmaal een vloek over de mens. Het is een universeel woord van God, dat wil zeggen, die wet wordt gelegd op het vlees, heet het bij gelegenheid. Ik weet wel, je kunt er werk van maken en zeggen, nou ja, het werd alleen gegeven aan Israël, dat zeg ik ook wel eens. En officieel is dat ook zo. Maar Israël blijft nog altijd het voorbeeld voor de mensheid als zodanig. En als we de uiteenzettingen in het Nieuwe Testament lezen over de wet en de werking van de wet, dan zult u zien dat het niet beperkt blijft tot het Joodse volk, maar dat het inderdaad uitgebreid wordt en wordt toegepast op de mensheid als zodanig. De wet des vleeselijken gebods, de wet die gelegd is op vlees en niet alleen het Joodse vlees. Al moet gezegd worden dat die wet oorspronkelijk natuurlijk in handen gegeven werd van Israël en daarmee van het Joodse volk, dat wat van Israël overbleef. En in de dagen van de Heer Jezus hield men er ook tamelijk fanatiek aan vast, al of niet terecht. Maar het doet weinig de zaak of het al of niet terecht was. Waar het maar om gaat is dat het woord van God nou eenmaal een vloek uitspreekt over de natuurlijke mens. En dat is ook wat hier uiteengezet wordt, feitelijk. Die vliegende rol wil natuurlijk zeggen dat het is woord, in elk geval dat wat geschreven is. Vliegende rol is in de praktijk gewoon een vliegend boek, als het er helemaal over gaat. En als hij vliegt, dan is hij toch boven de aarde verheven. En komt hij daarmee over de aarde of over de mensheid als zodanig, uiteraard. En dat gaat om het woord van God. Daar blijkt uit dat er staat: welke lengte is van 20 ellen en haar breedte van 10 ellen. Het is ene afmeting is gewoon 1, 10 zeg maar. Aan de andere kant is hij, aan de andere zijde is hij 20. Dat is 2 maal zoveel en daar herkennen wij het woord Gods op nogal wat verschillende manieren eigenlijk in. Maar goed, er verandert aan de betekenis uiteraard niks. Die afmetingen, ik wil er wel even op ingaan, die afmetingen. In de eerste plaats, het gaat natuurlijk om 10 en 2 man 10. En 10 in de praktijk is nou eenmaal de uitbeelding van het woord Gods in het algemeen en de wet in het bijzonder. Daarom kennen wij 10 geboden. In de praktijk kennen we er veel meer, uiteraard. Maar het idee is dat die 10 de basis vormen van heel de wetgeving. En dat is niet voor niks dat het zo tot ons komt. 10 staat voor het woord Gods. De wet God zoals God die aan de mens geopenbaard heeft. Ik wijs er meestal op dat we niet alleen 10 geboden hebben, maar dat we ook in Genesis 1 10 keer lezen dat er staat: en God zeide. Tel ze maar eens na. Dan kom je dus ook aan 10. Maar 10 staat nog eenmaal voor het woord Gods in het algemeen. dat niettemin ook de afmeting 20, dus de dubbele afmeting, gebruikt wordt bij gelegenheid. En hier dus ook, dat heeft voor zover ik het begrijp van doen met de twee verschillende aspecten, de dubbelheid van het woord als zodanig. Een dubbelheid die op meerdere manieren tot uiting komt. Bij gelegenheid vinden we namelijk dat het woord Gods wordt, met name ook de wet, wordt vastgelegd inderdaad op twee stenen tafelen. Waarom het op twee moet, moet toch ook op één kunnen, zou je zeggen. Maar het gaat toch op twee en dat drukt die dubbelheid ervan uit, die twee verschillende kanten. En bij gelegenheid vinden we zelfs dat de tafelen, weet ik nooit helemaal zeker, maar het doet er ook niet zoveel toe. Maar dat bij gelegenheid sprake is van een boekrol, eveneens als uitdrukking van het woord van God. En die is dan geschreven aan beide zijden. Daar krijg je ook dus de dubbelheid daarvan te zien. En meer letterlijk, want het is natuurlijk symboliek, meer letterlijk kennen wij de twee aspecten van het woord Gods. Namelijk de ene kant dat wat expliciet is. Dat wil zeggen wat duidelijk en ook gewoon letterlijk beschreven staat. En aan de andere kant, want dat lijkt me een goede uitdrukking, weten wij ook dat in het woord Gods, althans in het Oude Testament, bepaalde zaken verborgen zijn. Ze zijn dus niet expliciet. Men zou ze moeten zoeken. De tweede kant ervan. Want het woord Gods heeft nou eenmaal twee kanten. De ene kant is namelijk de meest voor de hand liggende kant, de oppervlakkige kant om zo te zeggen. Van mijn part noemt u de voorkant of de bovenkant voor het gemak. Dat is inderdaad wet. Dat is het woord dat zegt doe zus en doe niet zo. En in geval van overtreding ga je eraan. Kost het je de kop, zoiets. Hè? Dan word je gestenigd of weet je veel. En daarom heet de wet in het algemeen dus ook een bediening des doods. Maar daar is niet alles mee gezegd, uiteraard. Want diezelfde wet, datzelfde hele Oude Testament, maar ook diezelfde vijf boeken van Mozes, als je het daartoe zou beperken, spreken ons wel degelijk over de andere kant, namelijk over de genade en de werkzaamheid daarvan. Over beloften die God gedaan heeft, die niet afhankelijk zijn van of een mens al of niet zich houdt aan die wet, want het heeft er in de praktijk zelfs helemaal niks mee te maken. En dat is de andere kant van het verhaal. Voor een deel is dat ook inderdaad de verborgen kant, dat wat geschreven staat als het ware op de achterkant van de rol, of op de achterkant van de stenen tafelen, of als ze alleen maar aan één kant beschreven zijn, zeg ik altijd, nou ja, je hebt dan in ieder geval, als je niet voor een achterkant hebt, heb je de rechter en de linkerkant. En de linkerkant, bij wijze van spreken, en de linkerkant is uiteraard gewoon weer de kant van de wet, die de mens aan het werk zet, maar toch op passieve wijze. Hij doet gewoon wat hem gezegd wordt. Dat wil zeggen, hij doet wel wat, dat is actief, maar in de praktijk hoeft hij er niet bij te denken. Dat heeft de wet voor hem gedaan, die neemt hem dat uit handen of uit zijn hoofd. En daarom is het toch de linkerkant, omdat het het hart onbevrucht laat. Dat wil zeggen, het is toch passief. Iemand die onder de wet leeft, mag dan leven onder de wet der werken, maar het is toch passiviteit, omdat het wezen van de mens daarin niet betrokken is. En daarmee ben je terug bij heel de complete Bijbelse systematiek. Links is passief. De geest van de wijze richt zich op rechts. Zo staat het er niet helemaal letterlijk in de staande vertaling, maar zo staat het in ieder geval toch in Prediker. Zijn de woorden van als je verstandig bent, als je wijs bent, dan zoek je de rechterkant en niet de linkerkant. En dit is niet een politiek praatje. Lijkt mij ook ongepast. Maar niettemin, in die politieke begrippen drukt zich precies hetzelfde uit, hoor. De linkerkant, dat wat links is, maakt de mens passief. Het heet wel de kant van de arbeid enzovoorts, maar dat is alleen maar de buitenkant. Omdat de verantwoordelijkheid bij links gedragen wordt door een zogenaamde overheid, die in de praktijk, zoals u weet, niet werkelijk bestaat. Want wie is dat dan? Als je weet wie het is, moet je het snel zeggen, anders zijn ze weg. Hè? Goed. Ja, het zit in mijn gedachten ook, dus ik ontkom daar ook niet echt aan. Maar de linkerkant maakt de mens passief en legt de verantwoordelijkheid, het denken dus ook, de geest ergens anders. En dat wat rechts is, zegt, het gaat niet zozeer om wat je doet, het gaat om wie je bent en wat je denkt. Dat is rechts, officieel. dat er in de praktijk wat aan gerommeld wordt en gesleuteld wordt. Dat niet altijd 100% klopt, die nomenclatuur, zal ik maar zeggen, die naamgeving. Dat is inderdaad zo. Maar dit zijn van alles de begrippen. De rechtse kant is de actieve kant. Niet zozeer met de handen primair, maar met de hele mens. Die daar dan ook verantwoordelijkheid voor draagt. Zie? En daarom zoekt men rechts als gelovige in elk geval. En nou heb ik het echt niet meer over politiek, maar gewoon over wat de Bijbel daarover zegt. Maar in elk geval, het woord Gods heeft een linker en een rechterkant. En u weet, de linkerkant is link en de rechterkant die is recht. Die is correct, zo is dat nou eenmaal. De linkerkant is de wet, is een bediening des doods. De rechterkant is de genade, dat is een bediening des geestes en dus des levens. Met dank aan 2 Korinthe 3. En daarna kom ik nog even in de bekende tuin en daar zie ik de boom der kennis des goeds en des kwaads links staan. En althans links van de boom des levens, want die staat rechts. Dat staat er wel niet bij. Maar ja, zo past het nou eenmaal in de Bijbelse systematiek. Het woord heeft twee kanten. Andere keer zal ik weer eens uit de doeken doen dat je in de tempel, dat weten weinigen, daarom zeg ik het regelmatig, dat in de tempel, niet in de tabernakel, maar in de tempel 10 kandelaren stonden, 5 links en 5 rechts. 10 tafelen der toonbroden, 5 links en 5 rechts, en zo verder. Het is precies hetzelfde. Het is de uitdrukking van het woord Gods, daarmee het werk Gods, maar het heeft twee kanten. De ene kant spreekt over wet en dus veroordeling van de onrecht. Onrecht, dus links. De onrechtvaardigen. En aan de andere kant het behoud, de zaligheid, zal ik maar zeggen, van de rechtvaardigen. En dus inderdaad zou je dat ook rechts moeten zoeken. In het Nieuwe Testament vind je die terminologie dus inderdaad, omdat daar wet en genade tegenover elkaar gezet worden. Men kan het ook anders formuleren. Men kan ook zeggen, deze waarheden worden uitgedrukt in de twee verbonden. De linkerkant is het verbond van de wet. De rechterkant is, als ik me beperk tot het Oude Testament, het verbond met Abraham. Ja, ik bedoel, als ik me beperk tot de Torah, dat wil zeggen de boeken van Mozes eigenlijk. Neem ik het hele Oude Testament, dan roep ik meteen ook. De rechterkant is het nieuwe verbond, zoals aangekondigd in Jeremia en Jesaja en nog zo wat schriftplaatsen. In Numeri trouwens ook al. Maar goed, daar zullen we het niet verder over hebben. En het Nieuwe Testament leert ons dat het zogeheten nieuwe verbond, waarvan Christus de hoge priester en middelaar is, dat het nieuwe verbond rechtstreeks de vervulling is van het verbond met Abraham. Niet van het verbond met Mozes. Het verbond met Mozes is er hooguit een type van, en zo verder. En om nog een andere uitspraak in dat verband aan te halen, dat is een wat subtielere, daarom noem ik hem ook maar even. Ik meen uit Colossense. Ja, uit Colossense hoofdstuk 2. Waar staat vanaf vers 13 van Colossense 2? Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, in de voorhuid namelijk uw vlees, oude mens. Hij heeft u, als gij dood waart, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen, dat wil zeggen de wet, en ons is meer specifiek de Joden uiteraard. En dan herhaalt de apostel dat en hij zegt het iets genuanceerder, iets correcter. Hij zegt het welk enigerwijze ons tegen was. Op een bepaalde manier dus, op enige wijze, op een bepaalde manier. Langs de linkerkant namelijk, om zo te zeggen. Dat handschrift, die wet, was in zekere zin ons tegen. In andere zin was je niet tegen, want in andere zin is diezelfde wet een aanleiding tot een betere hoop. Heb je dat? De wet is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen, zegt de Hebreeënbrief. En die zegt het verscheidene malen in verschillende bewoordingen. Maar zo is het nou maar net, want de wet spreekt ons wel degelijk over de bediening van de genade. De wet geeft daar uitdrukking aan op verschillende manieren. In de Hebreeënbrief met name wordt ons dat tamelijk uitgebreid geïllustreerd. En dus moet van de wet gezegd worden, hij was enigerwijze ontstegen, langs de expliciete kant, langs de bovenkant, de voorkant, eventueel de linkerkant. Is dat inderdaad zo, want de wet veroordeelt de zondaar ter dood. Maar de wet heeft een andere kant en die spreekt ons over hoe toch eeuwig leven tot stand gebracht wordt, maar dan pas door de dood heen, na de dood namelijk, en spreekt ons over opstanding uit de dood. Ik zeg het met nadruk, omdat velen juist in de symboliek van de wet toch blijven steken bij de dood. Hè? Maar goed, ik spreek daar regelmatig over. U weet wel, de bekende, als je spreekt over typologie van de wet, zegt men de offers onder het oude verbond. En bij de offers onder het oude verbond denkt men aan het sterven en aan de dood. En dat is een misverstand. Men zou juist denken aan dat wat daarop volgt. Na de dood namelijk, hemelvaart. Dienst aan God onder het nieuwe verbond. Na de slachtbank komt het altaar. Zie, maar die twee zijn niet identiek, men zou ze uit elkaar houden. Maar goed, ik dwaal nou een beetje ver af, dus ik ga maar weer terug naar Zacharië hoofdstuk 5. 20 ellen en 10, bij 10 ellen. Als u mij vraagt, maar ik ga dat niet aantonen, dat komt omdat het ook moeilijk is om aan te tonen. Maar als u mij vraagt, was 20 bij 10 L ook de afmeting van het heilige in de tabernakel. Dat is slecht aantoonbaar omdat het niet werkelijk staat. Er worden geen afmetingen gegeven namelijk. Wat er wel gegeven wordt van de tabernakel is de afmeting van de berderen, de staande planken van de tabernakel, en dat was 30 langs de lange kant. Nee, ik zeg 30, nee, het waren 20 bedden langs de lange kant, maar die waren weer anderhalve el breed, dus dat was in lengtemate uitgedrukt 30 el langs de lange kant, en de korte kant, daar stonden 6 bedden van anderhalf breed, dat is 9,5 L. En dan komt er nog wat bij vanwege die hoekconstructie, die ook niet helemaal duidelijk is. Maar algemeen gaat men ervan uit dat, hoe die constructie ook was, dat het een breedte opleverde van 10 L. Ik geloof dat die afmeting, maar ik weet het niet zeker uit hoofd, ik geloof dat die afmeting trouwens bij de voorhang gegeven werd. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, 10 breed namelijk. In elk geval, in het algemeen uit de beschrijving niet zozeer van de tabernakel, maar wel uit de beschrijving van de afmeting van de tempel, blijkt dat het heilige der heilige een kubus was. Heb je die? En daaruit leidt men af dat het in de tabernakel ook wel zo geweest zal zijn. En als u dus 20 lang was, de tabernakel, en verdeeld moest worden in heilige en heilige der heilige, kom je automatisch uit op het heilige was 20 el lang, vanaf de ingang tot dan, vanaf de deur tot de voorhang heet dat, 20 el lang, en dan is het heilige der heilige vanaf de voorhang tot de achterwand 10, maar ook 10 breed en ook 10 hoog. En dan hou je dus voor het heilige over 20 bij 10. En dat lijkt mij ook wel te kloppen. Maar het is erg ingewikkeld, denk ik dan, om het na te rekenen. Maar als je nog eens wat te doen wil hebben, is een aardig hobby, denk ik. Hè? Dan moet je dus volgen de beschrijving van de tabernakel, die je op meerdere plaatsen vindt trouwens. En daarna de beschrijving van de tempel. Overigens bij de tempel zelf, de tempel van Salomo, was er een voorhof. Die leidde tot de ingang van de tempel en die was wel degelijk 20 bij 10. Maar ik denk dat het de afmeting was van het heilige der heiligen, dus in de tabernakel. En dat is wel aardig, want van het heilige van de tabernakel. Maar dat is wel aardig, omdat Hebreeën 9 ons leert dat het heilige van 20 bij 10 dus een uitbeelding was van de dienst aan God onder de wet. Het oude verbond. U weet wel, dat is dat gedeelte dat zegt dat door de dood en opstanding van Christus als het ware het voorhangsel gescheurd is. Die term staat daar niet, die staat een hoofdstuk verder in Hebreeën 10. Maar er staat wel dat de hoge priester doorgegaan is tot in het heilige der heiligen, het heiligdom zelf. En eigenlijk de ware tabernakel, namelijk het nieuwe verbond in de hemel, drukt het uit. En daarna wordt erbij gezegd bovendien dat de wet voorschreef dat als de hoge priester eenmaal per jaar het heilige der heiligen inging, dan ging je dus dwars door het heilige van 20 bij 10, ging je achter het voorhangsel, dat als de hoge priester dat deed op grote verzoendag, dan moest de dienst in het heilige gestopt zijn. Dan mocht niemand zijn. Hebben jullie? Ik vind altijd een pracht van de symboliek. Staat er maar zo in één zinnetje tussendoor, in een wat lastige zinsconstructie met wat bijzinnen, maar staat er uitdrukkelijk in Hebreeën 9, als de hoge priester ingaat in het heilige der heiligen, de kubus, van 10 bij 10, daar heb je maar de helft over, lijkt het toch, hè? Maar goed, dan moest de dienst in het heilige gestopt zijn, en dat staat ook inderdaad in de wet voorgeschreven. Het hele jaar door, dag en nacht, werd de dienst gedaan in het heilige, maar op grote verzoendag juist niet. En dat, er staat bij waarom het is. Dat is namelijk omdat de dienst in het heilige een beeld is van het leven onder de wet. En dat moet gestopt zijn als het nieuwe verbond aanbreekt. Als je wil leven onder de genade gods, als je nadert tot de troon der genade, dat is het verzoendeksel op de ark des verbonds, enzovoorts. Als je met vrijmoedigheid ingaat, dan ben je niet onder de wet, dan moet de dienst in het heilige gestopt zijn. Prachtige symboliek. Maar goed, waarmee ik maar gezegd wil hebben dat die afmeting van 20 bij 10 kennelijk een uitbeelding is van de wet als zodanig. Het is een boekrol, dus het zal wel. En hij vliegt, dat wil zeggen, heeft toch een hemelse oorsprong eigenlijk, een positie, de wet des Heren, de wet die heilig is en rechtvaardig en ook goed. Maar hier als commentaar in Zacharië 4 staat er in vers, Zacharië 5, sorry, staat er in vers 3: toen zei hij tot mij, dit is de vloek. Heb je net vastgesteld dat het gaat om het woord van God? Een boekrol, lengte van 20 L, breedte van 10 L, en toen zei hij tot mij, dit is de vloek. En dus, dan weet je precies wat het is. De vloek namelijk. Met name die van het oude verbond als zodanig, van de wet als zodanig. Dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. Waarmee wel gezegd wil zijn dat dus uitdrukkelijk over Israël gesproken wordt. En meer in het bijzonder dus over het Joodse volk, want daar gaat het om hier in Zacharië. U weet, Zacharië, we zijn van die profeten van na de ballingschap. Na de terugkeer, om zo te zeggen, uit ballingschap. Maar het waren slechts Joden die terugkeerden, in het algemeen gesproken. En dus gaat het over het Joodse volk en het land van Juda, om zo te zeggen, Judea. Dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. En dat de wet een vloek is, dat wordt later geformuleerd op meerdere manieren, maar ook letterlijk in bijvoorbeeld Galaten, waar het zo zonder meer staat. Er staan wel meer lelijke dingen over de wet trouwens. Nou ja, we hebben al gelezen, het is enige wijze ons tegen. Of althans, dat was zo. En in Handelingen 15 zegt Petrus dat de wet een juk is dat men niet dragen kan. Wij nog onze vaders. En wij bedoelt hij uiteraard gelovigen mee. Wij, want dat was hij op dat moment. Een kind van God. Maar ook hij kan de wet niet dragen. Al zijn er sommigen die zeggen dat je in de kracht van de Heilige Geest de wet moet houden. Maar Petrus zegt, wij kunnen dat niet. En onze vaders levend onder het oude verbond ook zeker ook niet. Maar goed, maar in Galaten 3 lezen wij in vers 10. Nou, dan heb je zelfs die twee kanten van het oude verbond, of van het oude testament als zodanig tegenover elkaar. Want er staat in vers 9, zo dan die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham. Verwijzing naar het verbond met Abraham, dat is de goede kant. De beloften die God gedaan heeft. Die geloof zou rekenen tot gerechtigheid enzovoorts. Maar aan de andere kant vers 10, want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Met als verlengstuk in vers 13, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Hij werd vervloekt door de wet namelijk. Hij droeg die vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Eveneens geciteerd uit de wet, uit de Tora, uit Deuteronomium namelijk, waar de Deuteronomium 21, waar deze woorden staan. Maar in dit schriftgedeelte wordt natuurlijk uiteengezet dat hoe dan ook de wet niet meer wetmatig is. Dat wil zeggen dat de wet niet rechtsgeldig meer is, omdat de wet inmiddels vervuld is. Dat is heel eenvoudig te beredeneren. Het staat ook in een leuke zin in Romeinen 8, ik meen vers 2 of vers 3 is dat, waar staat dat God de wet vervuld heeft door de zonde te veroordelen in het vlees van de Heer Jezus. En dat de Heer zelf de wet vervuld zou hebben, zou ik niet weten waar het staat, eerlijk gezegd. Ik zou niet weten waar, misschien kunt u me helpen. Dat heb ik nooit gevonden. Er staat dat God de wet vervuld heeft doordat de Heer Jezus inderdaad de zonde der wereld droeg. En waar de wet de mens ter dood veroordeelt en waar die executie heeft plaatsgevonden, is er niemand meer, want ze zijn allemaal dood, is er niemand meer die onder de wet leeft. Of is. Leven onder de wet is dus in strijd met de wet. Daarom zegt de apostel, doen wij dan de wet niet? Hij zei, door uit geloof te leven? Hij zei, nee, we bevestigen juist de wet. Romeinen 3. Heel eenvoudige waarheid, maar kom er eens om. En wie weet dat eigenlijk nog onder de gelovigen van vandaag? Denk ik wel eens, hè? Nou goed, maar het is in ieder geval volstrekt fundamentele Bijbelse waarheid. Maar om terug te keren dan naar Zacharië 5. Toen zeide hij, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. Dat betekent dat die wet niet alleen oordeel brengt over de inwoners van het land, maar daarmee ook over het land als zodanig. Dat is ook niks nieuws, want ook in oudere profetieën wordt daar uitgebreid over gesproken. En terwijl oordeel over het volk wordt aangekondigd, wordt het land ook toegesproken. En andersom, als zegeningen over het volk alsnog worden aangekondigd in verband met de bekering van Israël en de komst van de Messias, dan wordt ook weer het land en dan worden de bergen Israëls toegesproken en gezegend. Want Israël is niet te zien los van het land. Althans, vanuit Gods standpunt. Maar er staat, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land, want een ieder die steelt en dus niet blijft in al hetgeen de wet geschreven heeft, zal van hier, vanuit dit land dus, want hier is dit land, hè, zal van hier volgens dezelfde, inderdaad volgens dezelfde vloek, uitgeroeid worden. Desgelijks in ieder die valselijk zweert, zal van hier volgens dezelfde vloek uitgeroeid worden. En de Heer zegt, ik breng deze vloek voort, spreekt de Heer der Heerscharen, dat hij komen in het huis van de dief. In de praktijk is dat gewoon het land en de dief is Israël. En voor degene die vraagt, wat hebben ze dan gestolen? Wat heeft deze dief dan gestolen? Is mijn antwoord, nou in elk geval het land. Naar Gods maatstaven, althans. Want de Bijbel zegt dat Israël geen recht heeft op het land, daar niks te zoeken heeft, niks te doen heeft, als het de Heer niet dient, want de Heer zegt, het land is voor mij. En als dit volk mijn volk niet is en het land is van mij, dan hoort dit volk niet in dit land. Dat is de oorzaak van de ballingschap. Nou goed. Dus zegt de Heer, ik breng deze vloek voort. Dat hij komen in het huis van de dief en in het huis desgene die bij mijn naam valselijk zweert. Dat woord valselijk stond er in vers 3 weliswaar niet bij, maar hier in vers 4 wel. In elk geval, het is zelfs zo dat men valselijk, ten onrechte, ijdelijk, de naam des Heren aanroept. Maar waar dat ijdel is en dus valselijk, hoort men in het land niet thuis. En dan staat er, en hij zal in het midden zijns huizes overnachten en hij zal het verteren. De vloek namelijk, die zal het huis, namelijk het land, verteren met zijn houten en zijn stenen. Het zelfstandig naamwoord dat achter houten en stenen hoort is weggelaten, want wij worden geacht de uitdrukking te kennen. Het gaat uiteraard om afgodsbeelden die van hout worden gemaakt. Ik meen dat het Jesaja was die daar zo leuk, zo ironisch over doet. Ik mag dat wel, ik hou er van. Hij zegt, ze hakken een boom om en van het ene deel maken ze brandhout en van het andere deel maken ze een beeld. En dat is hun god. Het is hetzelfde hout. En daarna leggen ze hem nog met de ketting vast. Dat houten beeld, anders wordt hij gestolen. Doe me ook zo, God zeg. Hè? Het is brandhout en dan ben je ook nog bang dat hij gestolen wordt. Mij kan hij gestolen worden. Maar goed. Houten en stenen afvalsbeelden gaat het uiteraard om. En men hoeft die woorden dus niet echt letterlijk te nemen. Het gaat om afgoderij. Nou goed. Daarna vragen we ons af, wat is dat, die afgoderij? Welke afgoden zijn het dan? Want, en dat mag je je afvragen, omdat dit deel van Israël, waaronder Zacharië optrad, bestond uit Joden die teruggekeerd waren uit ballingschap en die dus als doel hadden zich als religieus, als godsdienstige natie te vestigen rondom en in Jeruzalem en om daar de tempel te herbouwen, want dat is wat er gebeurde in de dagen van Zacharia. Begrijp je me goed? Er waren velen, ik denk dat het de meerderheid was onder de Joden, die weliswaar toestemming kregen om terug te keren naar Jeruzalem, maar die er niet aan dachten om dat te doen. Per slot waren ze daar toch niet geboren. U weet wel, de ballingschap duurde pak een beetje jaartje of 70 voor het gemak. Dat betekent dat die generatie van Joden in het algemeen niet in Jeruzalem geboren was. Begrijp je me ook? Er waren er enkelen die daar wel nog geboren waren. Dat waren die enkelen waarvan staat dat toen de tempel herbouwd werd, barsten ze in huilen uit. Want de tempel die daar gebouwd werd in de dagen van Ezra en Nehemia en dus in de dagen van Haggai, Zacharia en Malachi, die haalde het op geen stukken na bij de tempel die verwoest was geworden. Ze hadden de vorige tempel nog gekend. Maar het waren oude mensen. Maar in het algemeen, degenen die hier waren, tot wie en te midden van wie Zacharia optrad, waren Joden die teruggekomen waren naar Jeruzalem om daar hun Joodse godsdienst te praktiseren. Ik breng het u elke keer weer opnieuw in herinnering. Jodendom, leven onder de wet, bestond in de praktijk helemaal niet voor de ballingschap. Het werd ontwikkeld in de ballingschap. Daar is het uitgevonden. Dat doen emigranten nou eenmaal. Ze hangen niet aan de Nederlandse cultuur, daarom emigreren ze. En zodra ze geëmigreerd zijn, hangen ze aan de Nederlandse cultuur. En houden die generaties lang soms in het buitenland in stand. En daarna keuren ze terug naar Nederland en dan blijkt alles anders te zijn. Dus dan hebben ze helemaal geen vaderland meer, denk ik dan altijd. Zo gaat het vaak. Nou, dat is wat de Joden ook deden. Ze hadden nooit onder de wet geleefd. Die films dus, hè, dat is vaak een misverstand. Hè? Die film, je weet wel, over allerlei oud-testamentische figuren enzovoort. Daar zie je dat ze Joodse gebruiken praktiseren. Nou, vergeet het maar rustig, dat deed men niet. Wij lezen 2 of 3 keer in de Bijbel dat men ooit het feest van ongezuurde broden vieren. En we lezen 2 of 3 keer in de Bijbel dat men ooit eens een keer, maar dat was dan een bijzondere gelegenheid, het feest van loofhutten vierde, gepaard met grote verzoendag dus. Maar men deed het nooit. Echt niet, lees het maar na. Zie? En daarom zei de Heer, nou als je er toch niet aan houdt, ja dan hoor je in dit land ook niet thuis, ga er maar uit. En dus degenen die terugkwamen, kwamen terug omdat ze juist in de ballingschap het judaïsme, de Joodse godsdienst, ontwikkeld hadden, waarin een tempel noodzakelijk was, omdat de wet die nou eenmaal beschrijft. Dus men wilde terug naar Jeruzalem, het land dat de Heer hen beloofd had, want in dat land zou men zich moeten houden aan die wetgeving, zo zegt de wet dat. Met andere woorden, die lui die terugkwamen waren geen afgodendienaars, zij waren Joods. Dat was toen net uitgevonden. U weet wel. En omdat dat zo is, zijn er vandaag theologen, de meesten, die denken en beweren dat het Oude Testament pas in de Babylonische ballingschap geschreven is. En dat het scheppingsverhaal uit Genesis 1 ontleend is aan de Babylonische scheppingsverhalen waarmee men in de ballingschap had kennis gemaakt. Want het Jodendom stamt uit de Babylonische ballingschap en de oudste Joodse geschriften vormen samen de Babylonische Talmud. Dat is ook zo, is historisch aantoonbaar. Daarvoor was er niks Joods. In de zin van Joods religieus. Hebben jullie die nog? Nou, wat heeft Zacharia dan aan te merken? Of wat heeft de Heer dan aan te merken op dit Joodse volk met zijn houten en stenen? Nou ja, met zijn afgoden. Het punt is gewoon dat als men zich onder de wet plaatst, plaatst men zich onder de vloek. En de Heer zegt, nou ja, dat is nou leuk dat je dat wettisch systeem hebt ontwikkeld en dat je daaraan wil houden, maar dat brengt een vloek met zich mee en die zal ik brengen ook. Dan vraagt u natuurlijk, maar wat heeft ze dan verkeerd? Toch? Nou, dat is heel simpel. Ze hadden een beroep moeten doen op het verbond dat God gesloten had met Abraham. En ze zouden moeten aanvaarden dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Maar religie in het algemeen, en ook in het bijzonder het leven onder de wet, ook de Mozaïsche wet, dan wel de Joodse wet, want daar is groot verschil trouwens eigenlijk ook nog tussen. Maar dat leven, dat is het, omdat men niet gelooft. Dat is het hele probleem van religie. Dat is het oude verhaal. Dat is de linkerkant. Dat is doe maar. Maar haal je niks in je hoofd. Want dat is rechts. Ideeën hebben. Zo is dat. Zie? Religie komt in plaats van geloof. Het is zo ongetwijfeld zo dat de duivel zich bedient van religie. De duivel is een religieus figuur. Je houdt niet van atheïsten. Want als het atheïsten zijn, geloven ze ook niet in de duivel. Of in een hogere macht. En hij is die hogere macht. Hij is de God deze eeuw. Hij heeft het niet op atheïsten. De duivel houdt zich in de eerste plaats bezig met religie. Ik kwam trouwens vandaag, ja, ik weet niet hoe ik daar nog bij kwam. Dat weet ik echt niet meer. Maar ik kwam vandaag dus tegen een vrouw die een geest had. Een python staat er dan. Dat is een slang eigenlijk, hè. Maar het wordt dan vertaald met, ze had een waarzeggende geest. Dat heette hem helemaal zo in het oude Grieks, een python. Een slang, dus ze wisten het wel. En die riep zelfs, deze zijn het gezanten van de Allerhoogste God, die ons de weg tot zaligheid verkondigen. Nou ja, in onze dagen zou men roepen, kijk een profeet. Nou ja, profetest vooruit. Kijk een profeet, die halen we binnen, we maken hem meteen voorganger. We vestigen hem in Nigeria of zo. Nou goed, maar goed, hè. En dan lees ik, maar Paulus ontevreden zijnde, ik vind het een prachtige uitdrukking, Paulus ontevreden zijnde bestrafte de geest. In de naam van Jezus Christus, ga uit, weg ermee. Zie? En waarom dat was, ja, of je dat nou begrijpt of niet, waarom dat was, omdat je toch met de duivel te maken hebt. Die moet toch op een of andere wijze binnenkomen. Die komt altijd binnen met de Bijbel in de hand. Dat kom ik ook. Voordat u het zelf zegt. Maar de vraag is niet of men de naam van God in de mond neemt of de Bijbel in de hand neemt. De vraag is wat men ermee doet. Wat men onder verstaat. En wat het eigenlijk voor een God is. Maar ik kan u wel zeggen, maar het heeft met die vrouw uit Handelingen niks te maken, maar wel met andere dingen. Als iemand zegt dat hij de Heilige Geest al ontvangen had voordat hij tot geloof kwam, dan weet je meteen dat het dus een onheilige geest was en niet de Heilige Geest. En als u zegt, maar je mag toch niet oordelen, zeg ik, ja, wij moeten beproeven de geesten of ze uit God zijn. Toch? Nou goed. Met andere woorden, dat heeft alleen zin, beproeven de geesten of ze uit God zijn. Dat heeft alleen zin, dat kan alleen maar, omdat er geesten zijn die zeggen en doen voorkomen of ze uit God zijn, maar ze zijn niet uit God. Dus daarom moet je niet meteen tevreden zijn. He? Nou goed, maar dat was even terzijde. Maar wat nou maar om gaat hier, is dat Israël zich stelt onder de wet. En dat had men nou juist niet moeten doen. Je krijgt trouwens ook hier ergens, ik weet nooit uit mijn hoofd waar dat precies staat, maar in een van deze profeten, dat men bij de profeet komt en hem vraagt of men eigenlijk nog moet vasten. Ik weet niet of ik het gauw kan vinden. Ik weet niet meer welke profetie het was. Zefanja, Hachi of Zachari of Malachi. Maar een van die profeten was het. Dat men tot de profeet ging. Die moest dan aan de Heer vragen of ze eigenlijk nog moesten vasten enzovoort. En de Heer liet weten van ja, ik heb er niet gezegd. Ik heb überhaupt nooit gezegd dat je vasten moest. Vasten ter herinnering aan de val van Jeruzalem namelijk. Hadden ze zelf uitgevonden. Daar is niks tegen. Maar als je het zelf hebt uitgevonden, moet je niet aan de Heer vragen of je ermee op mag houden. De Heer had met die godsdienst niet van doen. En het resultaat is dat men 2000 jaar later, meer dan 2000 jaar later, 2500 jaar later, nog steeds vast. We dat niet gehoeven. Maar goed, het betekent dus dat men in het algemeen een deel van het woord Gods hanteert, namelijk de wet. En dat is een vloek. En het andere deel niet. Het andere deel dat zegt dat men zou geloven in het woord en in de beloften Gods. Was het Zacharieën? Oh, het is gewoon de andere bladzijde. Daarom vind ik het niet. Ik sla meteen om. Maar inderdaad, de andere bladzijde, ja. Zacharieën 7, vers 3. Nou, vanaf vers 2 dan. Toen men naar het huis van God gezonden had. Dat is gewoon Bethel, hoor. Toen men naar Bethel gezonden had. Zij rezen een regen Melech en zijn mannen om het aangezicht des Heren te smeken. Zeggende tot de priesters die in het huis des Heren de heerscharen waren. En tot de profeten zeggende: moet ik wenen? Ik denk altijd, dat maak ik zelf wel uit. Of ik moet wenen. En meestal maak ik het zelf ook niet uit. Komt het vanzelf. Er heeft niemand wat over te zeggen. Ik zelf dikwijls niet. Helaas. Maar goed, moet ik wenen in de vijfde maand vanwege de belegering en val van Jeruzalem? Moet ik wenen in de vijfde maand, mij afzonderende, gelijk als ik gedaan heb nu zoveel jaren? En dan komt het antwoord van de Heer in vers 5. Spreek tot het ganse volk deze landse, tot de priesters zeggende: toen gij vastet en rouwklaagdet in de vijfde en in de zevende maand, namelijk nu 70 jaren, sinds de val van Jeruzalem, hebt gij lieden voor mij dat gedaan? Hebt gij voor mij enigszins, in zekere zin, was het ook voor mij, gevast? Of als gij at en als gij dronkt, waart gij het niet die daar at en gij die daar dronkt? Dat wil zeggen, de Heer zegt, je hebt je van mij niks aangetrokken. En als je wil vasten en rouw bedrijven om de val van Jeruzalem, ja, dan moet je dat maar doen. En als je dat niet wil, nou ja, dan doe je het maar niet. Alleen als je voor mij wat doet, dan heb ik er wat in te zeggen. Maar als het niet voor mij is, dan bekijk je het zelf maar. En dat geldt voor heel de wet uiteraard. Nou goed. Maar terug dan naar Zacharieën 5. Waar het om gaat is dat Israël beschouwd wordt als levend onder de wet. Dat was ook zo. De Joodse wet, hetgeen nog een verbastering was van de Mozaïsche wet daar ook nog. Maar het wordt van Gods wegen beschouwd in elk geval als afgoderij. Maar in elk geval, men kan zich aan die wet niet houden. Dus roept men een vloek over zich af. Met andere woorden, eigenlijk waren die lui die niet terugkeerden naar Jeruzalem dus veel verstandiger. Misschien hebben ze de profetie van Ezechiël wel gelezen, waar staat dat het land een land is dat zijn inwoners opeet. En waar ook staat dat het land zijn inwoners niet meer zal opeten als eenmaal de Messias gekomen is. Zodat het toch wat verstandiger is om als Israëliet dan maar uit het land te blijven. Men hoeft er niet te wonen. Het is niet verplicht. En men zou het dus beter niet doen. En daarom zeg ik ook steeds, die 10 stammen waren beter af. Die al tamelijk vroegtijdig verdwenen zijn uit het buitenland en niet teruggekeerd. En dan maar wachten op de Messias om aan zijn zegeningen deel te krijgen, aan de vervulling van de beloften aan Abraham enzovoorts. En tot in onze dagen betekent dat zelfs dat men een beter vaderland krijgt. Bedankt aan Hebreeën 11. Zie? Nou goed. Dus de Heer zegt, ik breng deze vloek voor. Dat is het gevolg van leven onder de wet. Die is namelijk een vloek. Het woord van God als zodanig veroordeeld zondaar. En daarmee is het verhaal niet af. Want het gaat gewoon verder in vers 5 met: en de engel die met mij sprak, ging uit en zei tot mij: hef nu uw ogen op. Dat wil zeggen nog een keer. En zie wat dit zei dat er voortkomt. En ik zei: wat is dat? En hij zei: dit is een efa die voortkomt. Verder zei hij: dit is het oog over hun lieden in het ganse land. Nou meteen dat oog maar even. Ik denk dat men het dan beter had kunnen vertalen met bron. Dat weet u, hè. In de Statenvertaling vind je ook in het Nieuwe Testament via het Grieks het woord oog. Terwijl in de praktijk de bron bedoeld is. En daarmee de oorsprong der dingen, de oorzaak der dingen. Een balk in je oog gaat nou helemaal niet. Maar een stuk hout in je bron, Dat komt in de Bijbel wel vaker voor. Die heb je toch, hè? Nou goed. En dus gaat het hier om de bron der dingen. De oorzaak der dingen. De oorzaak van wat over dit ganse land zou komen. Hoe je, hoe je dat goed naar het Nederlands moet vertalen, weet ik ook niet. Maar de gedachte zal wel duidelijk zijn. Hè? Waar dit schriftgedeelte over gaat, is over een oordeel dat zou komen. Een vloek uit het eerste deel van hoofdstuk 5 dus. En er wordt ook uiteengezet wat de oorzaak is van deze vloek, uiteraard. Maar goed, dit is een Eva die voortkomt. Een Eva, dat is in de praktijk een inhaalsmaat. Hoe groot die werkelijk is, weet ik niet. Maar het schijnt nogal groot te zijn. Want... Of het moet een heel klein vrouwtje geweest zijn. Maar het was een inhaalsmaat. Een maatkan, om zo te zeggen. En in vers 7 staat dan... En ziet, een plaat van lood werd opgeheven... En er was een vrouw zittende in het midden... Dat wil zeggen in... De Eva. Die plaat van lood blijkt gewoon het deksel te zijn. En de profeet mag er even in kijken. Soms denk ik dan meteen aan het liedje van Donald Jones. Ken je die? Ik had je in een doosje willen doen. En af en toe even kijken. Het dekseltje eraf. Enzovoort. Hè? Maar goed. Hier zit de vrouw dus in, niet in een doosje, maar in Eva. Maar dat is dus wel zoiets. En het commentaar dat gegeven wordt hierop... Ik kom er straks wat uitgebreider op terug... In vers 8, het commentaar is... Hij zei, deze is de goddeloosheid. Wat? Nou, in ieder geval die vrouw... Want het zal duidelijk zijn dat dat het belangrijkste aspect is van dit visioen. Maar daarna ook gewoon het geheel. De Eva, de vrouw en de plaat lood. Het loden deksel op de Eva. Deze is de goddeloosheid. Dan weten we nog niet wie het is. Maar dat is ook van minder belang eigenlijk in deze profetie. Het is de goddeloosheid als zodanig en daarmee ook de goddeloze. Maar waar het hier in verband staat met het voorgaande schriftgedeelte... en in verband dus met het Joodse volk... levend onder de wet en onder de vloek zal duidelijk zijn... dat met deze vrouw in de Eva dan toch in de eerste plaats het Joodse volk is bedoeld... De Eva is een inhaalsmaat, zei ik al, en daarmee is het de aanduiding van, als ik het algemeen zeg, de wandel van de mens, maar eigenlijk de handel in verschillende betekenissen van de term. Je kunt geen handel bedrijven zonder maateenheden namelijk. Aan de ene kant geld, aan de andere kant ook natuurlijk inhaalsmaten en afmetingen, dus lengtematen en zo verder. En daarmee symboliseerde Eva de handel als zodanig. Maar het is een begrip dat in de Bijbel onder vele omstandigheden als zeer negatief beschouwd wordt. Omdat de handel, het doen in het algemeen van de mens, in het algemeen onbetrouwbaar is. Het is dus de terugverwijzing naar bijvoorbeeld vers 3, waar staat en ieder die steelt zal van hier uitgeroeid worden en ieder die valselijk zweert zal van hier uitgeroeid worden enzovoorts. Het woord Kanaan trouwens, als aanduiding van het land, het beloofde land, het woord Kanaan betekent er eigenlijk ook gewoon handel. En het heeft soms een positieve betekenis, toepassing moet ik dan eigenlijk zeggen, maar ook veelal een negatieve. En als je bij na Kanaan denkt aan Kanaanieten, denk je aan negatieve dingen. En als je aan Kanaan denkt en dan aan Israël, denk je aan het beloofde land, aan iets positiefs. Maar het heeft wel degelijk, ook het land Kanaan, heeft wel degelijk iets van doen met het doen en laten. De handel, dat wat hij met zijn handen doet. De handel van de mens. Dat wat door zijn handen gaat. Niet al te letterlijk uiteraard, gaat om heel zijn doen en laten. En in de praktijk, alles wat de mens doet, kan je dus aanduiden als handel. Hoe heet dat ook alweer? Handling staat er vaak op de factuur, weet je wel. Handling in het Engels. Daar moet je dan voor betalen. zo van, het product kost zoveel en de verzendkosten kosten zoveel en de BTW kost helemaal een heleboel. Dan staat er nog handling op. Dat is omdat ze het spul uit het magazijn moeten halen en naar het postkantoor moeten brengen. Handling is dat dan. Dan gaat het door de handen heen. Maar goed, ons hele leven zit zo in elkaar. Alles gaat door onze handen heen, toch? Dat is ons doen. En we noemen het onze handel en soms noemen we het onze wandel. Maar het is precies hetzelfde, al gaat het niet door onze voeten. En de EFA is daar de uitdrukking van. Daarna stellen we vast dat een groot deel van de wet zich inderdaad met de handel bezighoudt. En ook maten en gewichten vaststelt. En ook zware straffen stelt op vervalste maten en gewichten. Zo van, de EFA is niet vol. Het moet echt een volle maat zijn. Het mag niet minder, het mag wel meer zijn wat je levert, maar het mag absoluut niet minder zijn. Want dan bedrieg je de boel, enzovoorts. En daar gaat het om. Het gaat om dat men ieder het zijne zou geven, maar zou dat uitmeten, dan wel afwegen, of hoe dat maar heten mag. En in het algemeen, de Heer beklaagde zich over dat Israël wel zijn volk is, maar geeft hem niet wat van hem is. Nou, dat is het dus. Eva, handel. Het doen en laten van de mens. In het algemeen dus zwaar verbonden aan de wet, die nou eenmaal het handelen van de mens beschrijft. Ook in de zin van commercie uiteraard, hè? Nou goed. Maar de aardigheid is dat in deze inhoudsmaat, in deze Eva, de vrouw gevangen zit. Dat wil zeggen, de vrouw is een gevangene van de handel, het doen en laten, van de eigen wandel en daarmee van de eigen leefwijze. Die vrouw hoort in die Eva, maar is erin besloten, opgesloten is de gedachte. En ik weet niet wat u van het Jodendom weet, maar in het algemeen, hoe orthodoxer en dus hoe meer Joods, voor zover zoiets kan, hoe orthodoxer en hoe meer Joods, hoe meer men gevangen is. En ik hoef dat niet te bedenken, want het is de apostel Paulus, die daar zelf ervaring mee had, die het ook zo beschrijft. We waren al even in Galaten, dus laat ik maar even terug weer. In Galaten 3, vers 22 in elk geval. Waar net gesproken is over het verbond met Abraham, dat onveranderlijk is. En op grond waarvan het nieuwe verbond tot stand komt, als de vervulling daarvan. Maar dan staat er in vers 22 van Galaten 3, maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opgesloten, ingesloten of gewoon besloten, gesloten mag ook. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte, daarmee het nieuwe verbond, uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer dat geloof kwam, eigenlijk eer Christus kwam en zijn geloof, het geloof van de Heer Jezus Christus. Maar eer het geloof kwam, waren wij, Joden, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest. In de bayis dus, in het Jiddisch, in het huis van bewaring opgesloten. Dat is wat de wet is. En daarna, zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. En daar zijn we nu van verlost, bevrijd. En vanwege deze formuleringen kon de Heer Jezus dus zeggen dat die profetie uit Jesaja door hem vervuld zou worden. Namelijk, hij was gekomen om de gevangenen loslating te prediken. Degenen die gevangen waren onder de wet. Of eventueel onder de zonde, dat kan ook omdat in de praktijk daar nauwelijks verschil tussen bestaat. En nog iets ruimer, onder gevangenschap kan ook verstaan worden ballingschap. Dan is men niet in, maar buiten gesloten. Dat kan ook, maar is ook een sluiten. En tot de ballingen wordt dan gezegd dat ze vrijgelaten worden en dus terug kunnen keren naar hun vaderland. Of kunnen gaan naar hun vaderland, wat het maar was. En zo wordt het eventueel ook toegepast bij gelegenheid. Daarna vinden we in handelingen, na de opstanding van Christus, dat die dingen ook letterlijk tot uitdrukking komen. Dat wil zeggen, ze worden geïllustreerd in tekenen. Want bij minstens twee gelegenheden, zo uit het hoofd, ging de gevangenis open. De ene keer nog redelijk netjes, gingen de deuren open. De andere keer werd heel de gevangenis verwoest. In Filippi. Nou ja, dat was waar die vrouw rondliep en zei, deze zijn gezanten van de Allerhoogste God. Dus daarom lichten we bij even bovenop. Toen werden die geesten uitgedreven. Saulus en Saulus, zeg ik altijd. Paulus en Silas. Saulus en Saulus werden in een gevangenis geworpen. Ze waren met z'n tweeën, ze droegen dezelfde naam. Maar goed, ze werden in een gevangenis geworpen en toen ging de gevangenis kapot, om zo te zeggen. Werd verwoest. Niettemin de gevangenen bleven waar zij altijd waren. Het is een prachtig beeld van de 10 stammen van Israël. Met een dubbele deel, vandaar de dubbele naam, Saulus en Saulus. En ze bleven gewoon waar ze waren, maar niettemin waren ze vrij. Alleen ze bleven waar ze waren, zoals wij ook. Waarom? Omdat ons vaderland niet hier op aarde ligt in Jeruzalem, dus daar gaan we niet naartoe. Maar omdat ons vaderland boven is, en daar gaan we ook niet naartoe. Ja, ja, precies. Ja. Ik kom eerst even terug op die uitspraak over het vervullen van de wet. Iemand heeft mij de juiste tekst aangereikt uit Matteüs 5 vers 17. Matteüs 5 vers 17, waar de Heer zegt, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Daar staat dus dat de Heer de wet vervult. Zou vervullen. Later in Romeinen 8, want die zoek ik dan nu ook op. In Romeinen 8, vers 3, staat dat God de wet vervuld heeft, zijn zoon zendende, in gelijkheid der zondige vlees. Nu is het natuurlijk toch zo, al wat God doet, doet hij via de Heer Jezus Christus. Dus wat God ook doet, de Heer Jezus doet het dan dus. Als de uitvoerder, de bouwer, de zoon, de uitwerker eigenlijk van het werk Gods. En in Romeinen 8 vers 3 staat dat. En daar staat ook dan dus bij wat het betekent. Als de Heer zegt, ik ben gekomen om de wet te vervullen. Alleen staat er zo ongelukkig, bij onze inziens dan, hè, met twee lange tussenzinnen. En daardoor raak je zo makkelijk een spoorbijster. De vertalers kennelijk ook, overigens. Want er staat, want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Je maakt mij niet wijs dat als je dat zo leest, dat je begrijpt wat er staat. Echt niet. Ik heb er ook wat leestekens in de tekst aangebracht, om het makkelijk te maken. Misschien wilt u ze van mij hebben. Het is toch gratis, dus vooruit. En u bent er nou toch. Romeinen 8 vers 3. Want, en daarna zet ik een haakje. Openen. Wat er verder komt tussen haakjes zetten. Maar ik zeg u wel waar het haakje sluiten dan weer staat. Hè? Want, en dan komt er een tussenzin. Die zet ik dus tussen haakjes. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was. Zet ik tussen haakjes. Met andere woorden, als je het later leest, sla je die zin tussen haakjes gewoon even over. Een keer. Daarna staat er, heeft God. En die twee woorden moet je omkeren. God heeft. Heb je dat dan? Heb ik het alles gezegd? God heeft. En de rest gaat weer tussen haakjes. Namelijk, zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde. Haakjes sluiten. Er was één tussenzin dus, zijn zoon zendende in gelijkheid de zonde vlees en dat voor de zonde. En dan gaat de hoofdzin weer verder. De zonde veroordeeld in het vlees. Zodat de hoofdzin luidt, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is de zin. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En daarna is de vraag in het vlees, en is het antwoord ja, in het vlees van de Heer Jezus. En daarom zond hij zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses. Een tekst, een zin waar velen niet blij mee zijn. Zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses. Hoe gelijk is gelijk eigenlijk? Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet. Dus ik hoef het er niet over te hebben. Maar het idee is dat God de zonde veroordeeld heeft in het vlees. Het betekent gewoon dat de Heer Jezus de consequenties van de zonde der wereld gedragen heeft. En dus als vertegenwoordiger van heel de mensheid, als zoon des mensen ook dus, hè, en als Goël, de schuld betaald heeft. Kortom, hij stierf in plaats van de mens als zodanig. Eén stierf voor allen en dus zijn alle gestorven. Het vervullen van de wet betekent dus in die beide teksten, in deze en in Matthäus 5, dus niet dat hij zich keurig aan de wet gehouden heeft. Het wil juist zeggen dat hij als overtreder van de wet gerekend werd. Of hij dat nou zelf ook gedaan heeft of niet, speelt daarin geen rol. Als je mij vraagt, hij overtrad ook de wet. Anders lag je niet overhoop met zijn tijdgenoten en in het bijzonder de fariseeën. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar niettemin, hij werd gekruist en dat is de vervulling van de wet. Want dat is wat de wet eist. En zo gebeurde dus ook. En daarom zijn wij verlost van de wet, sindsdien. En op grond daarvan. Nou goed, ik hoop dat de onduidelijkheid nu weg is. God heeft de wet vervuld in Christus, maar daarmee kan ook gezegd worden dat de Heer Jezus zelf de wet vervuld heeft, uiteraard, in zijn vlees. En daarna ga ik weer terug naar Zacharië hoofdstuk 5. Waar wij waren bij de uitspraak van vers 8, dit is de goddeloosheid. En daarmee de goddeloze eventueel. En het slaat ongetwijfeld in de eerste plaats op het Joodse volk levend onder de wet, dat de wet niet kon houden en waarover dus een vloek zou komen, zoals de eerste versen van dit hoofdstuk aankondigen. En dan staat er in de rest van vers 8, en hij wierp ze in het midden van de Eva. Dat is het enige waar ik een beetje over struikel, omdat in vers 7 die vrouw al in de Eva is. En in vers 8 wordt ze erin geworpen. Maar goed, misschien was ze er al in geworpen en zou je het zo moeten vertalen, dat weet ik ook niet. Maar de vrouw in de Eva is een beeld van de goddeloosheid en daarmee in de eerste plaats het Joodse volk, levend onder de wet die het niet kan houden. En daarna staat er, en hij wierp het loden gewicht op de mond derzelve. Hij deed de deksel terug, denk ik eventueel, omdat in vers 7 de deksel werd opgeheven. Een loden gewicht op de mond, de open kant uiteraard, van deze inhoudsmaat van deze Eva. Dat lode gewicht heeft in de praktijk exact dezelfde betekenis als de vliegende boekrol van 20 bij 10 ellen. Het is namelijk het woord van God. De wet waaronder men besloten is. Dat is trouwens wel interessant. Het woord voor voor lood hangt rechtstreeks samen met het woord voor stof. Oferet, dat is lood. En afar, over, afar, is stof. Daarmee ben je toch terecht bij de wet des vleeselijken gebods. Dus. Maar bovendien wordt het lood genoemd in de Bijbel ook specifiek als uitbeelding van de wet, namelijk omdat het lood staat voor schrift. Dat weten wij niet meer, maar vroeger schreef men ermee. Daar hebben wij ons oude woord potlood aan te danken. Wij schrijven met grafiet. En we noemen het een potlood, maar het is een pot grafiet eigenlijk. Laat maar zitten. Maar dat is wat het is. Schrift. Dat staat ook inderdaad in de Bijbel. Je leest het in Job bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld. In ieder geval, je leest het in Job, hoofdstuk 19... In Job hoofdstuk 19, waar Job zegt, en het verband van het schriftgedeelte ga ik niet op in, maar waar Job zegt in vers 23, och of nu mijn woorden opgeschreven werden, och of zij in een boek ook werden op ingetekend, dat zij met een ijzeren griffie en lood, en een griffie is een griffel, hè? En het idee is dus een loden griffel, eventueel ijzer met lood vermengd, maar ijzer spreekt over hardheid. Dat wil zeggen, het wordt opgeschreven met groot geweld zodanig dat het ook niet meer uitgewist kan worden. IJzer is hard en vermaald en verbreed. Na bijbelse definitie. Maar normaal schrijft men met lood. En vandaar dat je hier krijgt een ijzeren griffie en lood. Dat zij met ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Dat wil zeggen dat die woorden vastgelegd werden voor tijd en eeuwigheid. Dat is heel het idee. Maar in ieder geval gaat het om lood waarmee geschreven zou worden. Wij vinden van lood trouwens ook vermeld dat het vergankelijk is. Zo erg van ijzer is het dus niet. Aan de andere kant, lood is namelijk heel gemakkelijk te smelten. Wij gebruiken het als soldeer dus. Je hoeft het niet zo heel heet te stoken en dan smelt het. Kun je het uitgieten. En daar spreekt de Bijbel ook over. Daar heb ik ook een aardige tekst voor uit Ezechiël 22. Ezechiël 22... Vanaf vers 18. Mensenkind, die van het huis Israël zijn mij tot schuim geworden. En schuim is een verwijzing onder andere naar zuurdesem. Dat doet immers het deeg schuimen. Het wordt groter en groter, maar het heeft geen inhoud. Het is leeg. En dat is in de praktijk de betekenis van schuim. Het is leeg. Die van het huis Israël zijn mij tot schuim geworden. Zij zijn allen koper of tin of ijzer of lood in het midden des ovens. Zilverschuim zij zijn geworden. Daarom al zo zegt de Heere Heere, omdat gij die allen tot schuim geworden zijn, daarom ziet, ik zal u in het midden van Jeruzalem vergaderen, gelijk zilver of koper of ijzer of lood of tin in het midden eens ovens vergaderd wordt, om het vuur daarover op te blazen, opdat men het smelte. Alzo zal ik u lieden vergaderen in mijn toorn en in mijn grimmigheid daar laten en smelten. Er staan nog wat andere metalen bij genoemd waar ik ook niet op inga. Maar waar lood de uitbeelding is van de wet, lijkt het me duidelijk dat ook daar een eind aan komt. En dat het oordeel over dit volk rechtstreeks in verband staat met de wet. Het zou verdwijnen. Maar ik heb nog een veel duidelijker en veel mooiere voor u. Ik vind hem duidelijk, maar het is symboliek. Een veel grotere symboliek nog, dat is in Exodus 15, in het lied van Mozes, na de doortocht door de Schelfzee en de ondergang van de Egyptenaren. In Exodus 15, vers 10, waar Mozes zingt, gij hebt met uw wind geblazen. De zee heeft hen, de Egyptenaren namelijk, farao en zijn legers, de zee heeft hen gedekt, zij zonken onder als lood in geweldige wateren. De aardigheid daarvan is dat die Egyptenaren een beeld zijn van de wet. Want Israël was in slavernij in Egypte en de slavernij in Egypte was op voorhand een uitbeelding van de slavernij onder de wet. U weet wel. Tichelen strijken en voorraadschuren bouwen enzovoorts. Dat is het leven onder de wet. En nu we het toch over hebben, u weet waar ze dat uitgevonden hebben, tichelen strijken, waar die slavernij is uitgevonden en dus het leven onder de wet is uitgevonden, religie, in Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dat is in Genesis 11. Kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En een toren bouwen enzovoorts. Dat is religie en daar raakt Israël in verzeild. In Egypte tegen de strijken. En daar voorraadschuren bouwen, dat gaat natuurlijk om rijkdom en zo verder. En vooral onafhankelijkheid van God. Daar staan voorraadschuren voor, maar een toren uiteraard ook. Omdat het een beeld is van het bestormen van de hemel. Hè? Maar goed, maar als daar een eind aan komt, als Egypte de wereld met zijn religie geoordeeld wordt, heet het, zij zonken onder als lood in geweldige wateren. Een prachtig beeld. Het zinkt. Het verdwijnt naar beneden. En zo raak je daar dan toch van verlost. En dat is ook inderdaad de bedoeling. Nou goed, terug naar Zacharia 5. Een plaat van lood. Een loden gewicht, heet het in vers 8. Daaronder ligt die, of zit die vrouw besloten. En dat is de situatie dus van het Joodse volk onder het judaïsme. Maar het is het algemene beeld van de mens, levend onder de wet. Maar Religie wordt beschouwd in de Bijbel dus als goddeloosheid. Religie is namelijk afhankelijk van wat de mens tot stand zal brengen buiten God om. Zie? Voor zover men zou worden als God, zou men dat niet in eigen kracht doen door te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar zou God ons veranderen naar zijn beeld. Dat waren ongeveer de eerste woorden van God. Ik zei ongeveer. Hij zei, nog op de eerste bladzijde van de Bijbel, laat ons mens maken, mensen van mijn part, naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat is wat God aan u en mij als gelovigen doet. Ons veranderen naar zijn beeld, opdat wij het beeld van Gods Zoon zouden gelijkvormig worden. Maar het is niet ons werk, het is zijn werk. En zolang we denken dat het ons werk is en dus religieus zijn, in de Bijbelse betekenis van de term, zijn we dus goddeloos feitelijk. Als je God niet wil, dan moet je religieus zijn. En op jezelf vertrouwen. En geloven in de mens. En geloven in jezelf. Met dank aan dokter Schuller. Nou ja, goed. Daar moet ik er niet bij zeggen, zulke dingen. Maar dat schiet me dan door de kop. En dan komt dat eruit voor ik er erg in heb. Mocht. Daarna lezen wij in Zacharië 5 vers 9. En ik hief mijn ogen op en ik zag en zie twee vrouwen kwamen voort. Waarom het er twee zijn, heb ik geen idee van. Eerlijk niet. Maar misschien moet die Eva in balans gehouden worden. Dat zou kunnen, dan moet je aan elke kant iemand hebben. Want die vrouwen moeten de Eva dragen. En wind was in haar vleugelen. Een term uit de vliegerij, denk ik altijd. En zij hadden vleugelen als de vleugelen eens ooievaars. En zij voeren de Eva tussen de aarde en tussen de hemel. Dat is ongeveer daar waar die vliegende boekrol trouwens ook was. Want het spreekt over een oordeel Gods. En dan staat er, toen zei ik tot de engel die met mij sprak, waarheen brengen zij deze Eva? En hij zei tot mij, om haar een huis te bouwen in het land Sinear. Dat zij daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesting. Sinear komt van het Hebreeuws twee betekent het. En Sinear is namelijk een van de namen voor het tweestromenland. In het Grieks heet dat Mesopotamië, tweestromenland, het land van de twee rivieren. En in het Hebreeuws heet het dan Sinear, betekent precies hetzelfde. Het is Mesopotamië, maar meer in het algemeen is het gewoon Babel. Dus de twee rivieren zijn immers de Eufraat en de Tigris. En in het gebied waar die twee rivieren inderdaad samenlopen, daar vind je Babel. En 90 kilometer naar noorden Bagdad. En Saddam Hussein. Maar goed. Naar Babel dus. Het idee is dat deze vrouw, die de goddeloosheid voorstelt in de Eva, dat die thuis hoort niet in dit land, niet in Canaan of Judea of in Jeruzalem. En daarom wordt zij in de Eva weggevoerd naar Babel. En voordat je nou denkt, dat is een aankondiging van de Babylonische ballingschap, moet ik zeggen, dat kan niet, want die was hier net achter de rug. Maar wat het uitbeeldt is wel duidelijk. Dit Joodse volk met die Joodse religie hoort in Babel thuis. Bovendien, het is frappant dat het judaïsme inderdaad uit Babel afkomstig is, terwijl Babel heet in Openbaring 17 de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Heb je die nog? Maar als er dan al één religie uit Babel afkomstig is, dan is het inderdaad het judaïsme. En dus zegt hij, nou daar hoort die vrouw thuis. Religie, goddeloosheid. Dat het om religie gaat, dat komt tot uitdrukking overigens via de ooievaar. Vers 9. Het is heel eigenaardig. Het woord voor ooievaar is chassid. En het meervoud ervan is chassidim. En het bijvoeglijk naamwoord van ooievaar, dus in het Hebreeuws, is chassidis. En het is dan in het Hebreeuws en in de Joodse cultuur de aanduiding van de vrome Joden. Chassidische Joden. Die zijn redelijk vrolijk orthodox. Ze hebben de naam vrolijk te zijn, in elk geval bij gelegenheid. Maar niettemin zijn ze orthodox Joods. Chassidim. En zij vertalen het woord uiteraard niet met ooievaar. Je kunt niet zeggen het zijn ooievaarse Joden of zoiets. Maar zij vertalen het woord anders. Zij vertalen het zelfs met heilig. Godly, wat is het goede woord voor godly in het Nederlands? Hè? Ja, dat is niet het goede woord. Dekt het niet helemaal, het is het Engelse woord godly. Maar goed, hè? Gode aangenaam of zo, op God gericht, zoiets is dat. Het wordt ook vertaald gewoon met goed. En als het op een man slaat, dan heet hij ineens man gods, een goddelijk man. Maar zoiets, zo vertaalt men het dus. Maar in het algemeen betekent inderdaad vroom, eventueel worden daarvan afgeleid, zo van goed. Dan ben je een goede Jood, hè, als je chassidisch bent, enzovoorts. En als werkwoord worden vertaald met goed doen, vriendelijk zijn, zich naar anderen toe, zich als vriend gedragen, betekent dat je naaste liefhebben, heet dat in religieuze termen. Maar zoiets. Niettemin, hetzelfde woord, hetzelfde werkwoord, wordt ook vertaald met beschaamd worden of beschaamd zijn. Vreemd genoeg. De ene kant is het een heel positief woord, God zijn. Vroom zijn, religieus zijn, want zo wordt het dan opgevat. Maar aan de andere kant wordt het vertaald met beschaamd zijn of beschaamd staan. Waar het zo vertaald wordt en of het zo vertaald wordt in de Bijbel zelf, weet ik niet. Want ik heb het gewoon uit het woordenboek gehaald, deze keer. Ik had het wat uitgebreider moeten doen dus eigenlijk, maar vooruit. Maar het is wel aardig, in ieder geval moet duidelijk zijn dat dat woord voor ooievaar wel degelijk dus de aanduiding is van religie. Chassidisch. Chassid, een ooievaar. Een ooievaar staat dus voor religie, de religieuze mens, enzovoorts. Daarnaast vragen wij ons af waarom dat aardige woord gebruikt wordt voor één ooievaar. Is een ooievaar dan zo orthodox? En het antwoord is ja, eigenlijk wel. Hij is namelijk onverbeterlijk. De ooievaar wordt namelijk geacht steeds terug te keren naar zijn oude nest. En vraag het maar aan de ornithologen onder ons. Hè. De ooievaar keert terug naar zijn oude nest. En wat doet hij daar? Het verder bevuilen. Het een beetje verder uitbouwen, groter maken. En daarmee ook weer nog smeriger. Want er zijn mensen in Nederland die hebben bij gelegenheid de handen vol, als die ooievaars weer vertrokken zijn, om die nesten weer een beetje af te bouwen, kleiner te maken en schoon te maken. En meestal doet men het maar niet. Bouwt men zelf een nest voor de ooievaar en vervangt het nest dus. Door een schoon nest. Maar het worden hele smerige bouwwerken. Steeds groter en steeds vuiler. Maar dat is van Gods standpunt uit bezien de situatie van religie. Het moet immers steeds groter worden, steeds beter. De wet drukt ook steeds zwaarder overigens. De wet breidt zich ook uit, net zoals ambtenaren, zeg ik. Maar goed. Was er weer een. Mogelijk, u weet waar ambtenaren voor zijn, toch? Om wetten te bedenken zijn ze geduriglijk mee bezig, zegt de Bijbel. Maar in elk geval, zo gaat het onder religie. Wetten worden steeds meer, worden steeds zwaarder. Maar men wordt er niet beter van. In werkelijkheid brengt het alleen maar vloek met zich mee. En uiteindelijk komt men erin om. Je mag het niet hardop zeggen, het is niet correct. Maar je zou verbaasd zijn hoeveel procent van de mensen in de... moet ik weer net woord bedenken, in de... zwakzinnige inrichtingen, mag je dat nog zeggen, of is dat ook alweer veranderd? Hoeveel procent van de mensen in psychiatrische tehuizen, want inrichting mag ook niet meer, hè? Hoeveel procent daarvan van christelijk orthodoxe en dus wettische huizen is? Je weet iedereen die er mee bezighoudt, je mag het alleen niet hardop roepen omdat het discriminerend is. Maar zo is het nou eenmaal. En hoe hoog het aantal verhoudingsgewijs zelfmoorden is in diezelfde kringen. Dat is nou helemaal zo, zo vastgegeven. Om die reden mag het ook niet gepubliceerd worden. Er wordt het niet gepubliceerd. Dat is, ik weet niet of het, dat is geen wet, maar het is een vaste afspraak. Het wordt niet gepubliceerd. Het komt niet in de krant. Nou ja, tenzij het niet anders kan. Hè? Maar dat is de regel, dat is de afspraak. Want het is weer niet politiek correct, zal ik maar zeggen. Dat mag niet gezegd worden. Maar zo is het wel. Dat is wat de wet doet. Doet de mens omkomen in zijn eigen bezonjes. In zijn eigen wetten en regels die hij zich heeft opgelegd. Hij wordt er gek van en vele stappen er gewoon uit. Ja. Tragisch, maar het is zo. De wet is een bediening des doods dus in meer dan één opzicht. Nou goed, de ooievaar is daar een uitbeelding van. Hij komt steeds terug naar zijn woning enzovoort. Maar de Heer zegt, ja, jullie komen nou wel terug uit die ballingschap. Weet u wel, in onze dagen doen ze dat dus ook, hè. Terugkeren uit de ballingschap, terugkeren naar de staat Israël en al dat soort dingen meer. Maar de Heer zegt, ja, je kan wel terugkeren naar het oude nest, zeker om het verder te bevuilen. Je hoort hier niet. Religie hoort daar niet thuis, het hoort thuis in Babel en daar komt het ook vandaan. Daar komt de mens vandaan overigens en daar is de godsdienst als religie uitgevonden door Nimrod en zo verder. En het heet de moeder der hoererijen en de gruwel der aarde, het hoort dus in Babel thuis. En vandaar dat Babel dus uiteindelijk de zetel zal worden van de antichrist. Daar hoort hij thuis, logischerwijze. Maar wat we hier in dit schriftgedeelte dus tegenkomen is de nauwe samenhang tussen Israël enerzijds, nou ja, het Joodse volk dan, maar goed, maar Israël enerzijds en Babel anderzijds en het bijzondere daarvan is dat ons Israël voorgesteld wordt als één vrouw, maar dat aan de andere kant Babel ook wordt voorgesteld als één vrouw. En dat is dus ook de reden, maar dat heb ik jullie eerder voorgehouden, dat men die twee vrouwen uit Openbaring niet uit elkaar kan houden. Die uit Openbaring 12 en die uit Openbaring 17. De vrouw met die mannelijke zoon en die vrouw verborgenheid, het grote Babylon, de grote hoer, die zit op vele wateren enzovoorts. Maar men zou ze uit elkaar houden. Niettemin is er een verwantschap tussen. In het algemeen hoort Israël dus inderdaad thuis in Babel, omdat het de Heer niet dient. En het grote voorbeeld is in heel de geschiedenis van het volk, het grote voorbeeld is van wat godsdienst doet en waar het de mens brengt. Het zal ook duidelijk zijn dat in de geschiedenis van Israël tot uitdrukking komt dat het uiteindelijk dus ook niet uitmaakt wat voor religie men heeft. Maar het vervelende ervan is dat men in het verleden, in oud-testamentische geschiedenis, de Heer diende enerzijds, maar anderzijds Baal en Astarte en hoe ze hem allemaal geheten mogen hebben, Dagon enzovoorts. Hè. Al die goden van de heidense volkeren, het maakte niet uit. En in het rijtje plaatste men Jehovah ook. En wij kunnen ze nog onderscheiden, de Heer tegenover de afgoden. Het probleem is dat in het judaïsme, dat in de dagen van Zacharia dus geïntroduceerd werd in Jeruzalem officieel en zich daar vestigde rondom zelfs één tempel, dat men daar officieel en volgens de nomenclatuur, dus maar weer, volgens de naamgeving, diende men Jehovah, in werkelijkheid doet men dat helemaal niet. In werkelijkheid dient men zichzelf, naar het schijnt. Althans, dat is de filosofie die erachter steekt. Al bewijst men er zich geen dienst mee. Maar in ieder geval, het is de dienst aan de mens. Dat is wat religie is. Zichzelf verbeteren, opklimmen tot God, zich aangenaam maken voor God, wie dat ook maar wezen mogen. Paulus maakt daar korte metten mee. Hij zegt, nou ja, zich aangenaam maken voor God. Het is zich aangenaam maken voor andere mensen. Het is een schoon gelaat willen tonen aan de wereld. En een schoon gelaat tonen wil zeggen dat men zich een image, een imago bouwt. Om zich beter voor te doen dan men werkelijk is, uiteraard. En zo verder. Dat is wat religie is, maar men dient er God niet mee. Integendeel, met religie is men een vriend der wereld. Want religie bestaat uit het eerste beginsel der wereld. En wie een vriend der wereld is, is een vijand van God. Zegt de apostel. Dus het kan niet missen. En dan hoort men niet in Jeruzalem thuis. En dat is het probleem, ook in onze dagen natuurlijk, van Jeruzalem. Wie zich daar ook bevindt, Men hoort daar niet thuis, wie het ook is. Maakt niet uit. Men hoort daar niet thuis. De Joden horen daar niet thuis. Of ze nou religieus zijn of niet, maakt geen verschil. Ze horen daar niet thuis. Als atheïsten horen ze daar ook niet thuis. Als areligieuzen ook niet. Hè? Maar als, als orthodoxen net zo min. De Mohammedanen horen daar uiteraard niet thuis. Want zij dienen de Heer überhaupt niet. En hun God, Allah, is in werkelijkheid gewoon de duivel. Ja, het is wel het Arabische woord voor God. En als je het woord Elohim uit de Hebreeuwse Bijbel moet vertalen naar het Arabisch, schrijf je Allah. Zie? En vandaar dat men tegenwoordig Allah vanuit het Arabisch naar het Nederlands vertaalt met God. Maar in mijn jeugd, dus dat is een jaar of 10 geleden, toen... Ja, zoiets, ja. Toen vertaalde men Allah naar het Nederlands gewoon met Allah, hoor. Omdat men wist, dat is niet God. In ieder geval een andere dan de onze. Maar waar we in Nederland het toch al geen meer hebben, maakt het geen verschil meer natuurlijk. Je noemt het of iets, noem je gewoon God enzovoort. Maar het is een ander. Men heeft in Jeruzalem dus helemaal niks te zoeken. En mocht u denken dat een gelovige er wat te zoeken heeft, moet ik u zeggen, nou, een gelovige heeft overal ter wereld wat te zoeken, maar niet in Jeruzalem juist. Nou ja, je kunt de heilige plaatsen gaan bekijken, om wat voor redenen ook. Daar heb ik ook helemaal niks tegen. Maar ik bedoel, dat men zich zou vestigen of zich zou thuis voelen, nee, helemaal niet. Want, zegt de apostel, wij hebben een ander Jeruzalem. Niet het Jeruzalem dat nu is, of het Jeruzalem dat beneden is. Maar we hebben een Jeruzalem dat boven is. En daarom blijven wij als gelovigen maar gewoon in de ballingschap. Al staan de poorten wagenwijd open. En al is de gevangenis half in elkaar gestort, zal ik maar zeggen. Het maakt verder niks uit. We blijven gewoon waar we zitten en we blijven zingen. Met Saulus en Saulus. Toch, hè? Geestelijke liederen zingen. Nou goed. Dat is waar het om gaat. Maar wat hier dus aangekondigd wordt, is dat Israël, het Joodse volk, niet veilig is in het land, maar zolang het in het land is, leeft het onder de vloek. En waar het thuis hoort, wel in Babel. En zeker als men, zelfs zeker, ik zeg zelfs, maar ook zeker, als men chassidisch is, hoort men niet in Jeruzalem thuis. Het spijt me voor die mensen. Maar dit is wat de Bijbel ervan zegt. Als we nog zo'n vrome Jood, men hoort niet in Jeruzalem thuis, dan hoort men juist in Babel thuis. Men zou niet vroom zijn, men zou geloven in het woord Gods. En dan eventueel kan men aanspraak maken op Jeruzalem, maar als men van het woord Gods iets verstaat, dan begrijpt men ook dat men het graag zou, dat Jeruzalem dat nu en hier is, dat men het graag zou inruilen voor een beter vaderland, uit Hebreeën 12, namelijk voor een Jeruzalem dat boven is. Los daarvan, het geldt niet alleen voor Israël, heel de wereld met al zijn godsdienst hoort in Babel thuis, maar daar hebben we het over gehad. En zo kom je uiteindelijk terecht bij het rijk van de Antichrist, want dat heeft daar zijn grondvesting, staat er vanzelf. Gevestigd en gesteld worden op haar grondvesting. Daar hoort het thuis, maar ook daar, vanzelfsprekend, komt het oordeel. Nou goed, het is trouwens ook, maar ik nam de Bijbel dicht, het is trouwens ook de reden waarom men eventueel in de Bijbel leest Babel en het opvat alsof er staat Jeruzalem. En andersom. Vind je bij de Jehovah's getuigen bijvoorbeeld terug, bij de Zevendaagse Adventisten, in de historische school namelijk. Men leest Jeruzalem en denkt Babel en andersom. Alsof het exact hetzelfde zou zijn. En in zeker opzicht is het ook hetzelfde. In een ander opzicht uiteraard helemaal niet. Maar goed, wij zullen het er weer bij laten voor vanavond, want het is weer de hoogste tijd.